Vader, dank u wel dat u ons meeneemt in de rust. Heren, dat wat zich ook aan ons opdringt, wij het op u mogen afwentelen. En dat wij u mogen vragen vanuit uw woord. Heren, spreek. Zegt u ons de waarheid. U bent de waarheid. Dank u wel dat u spreekt. Dat u uzelf bekend maakt. En dat u door uw geest, door de rijen en door de huizen gaat. En in onze harten kijkt. En in staat bent om ons te geven wat geen mens kan geven. Wilt u ons rust schenken in het luisteren naar uw woord? En wilt u ons veranderen? Wilt u werkzaam zijn? Heilige Geest, grijp ons aan en vorm ons naar het beeld van u, Heer Jezus Christus, Zoon van de Allerhoogste. We zien uit naar wat u doet. In Jezus' naam. Zegen uw woord. Amen. Amen. Wij zijn bezig met Advent. Ik zei het al, vandaag is onze tweede Adventszondag. 4 zondagen op rij lezen wij psalmen van waaruit wij kijken, hoe wij vooruit mogen kijken om de Heer Jezus ook te verwachten. En Willy, jij zult vandaag psalm 63 met ons lezen. Mag ik je vragen om ook naar voren te komen? Met ons te lezen wat de Heer daar zegt door David heen.
Psalm 63, een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam, in een dor en dorstig land, zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven. Liggend op mijn bed denk ik aan u. Wakend in de nacht prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juich in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. Laat verzinken in de diepten der aarde wie mij naar het leven staan. Laat hen ten prooi vallen aan jakhalzen. Lever hen uit aan het zwaard. Maar de koning zal zich verheugen in God. Wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig. Leugenaars wordt de mond gesnoerd.
Dankjewel, Willy. Fijn, bedankt. Als we deze psalm tot ons door laten dringen, dan begint het al met het feit dat hier staat dat het opnieuw een psalm van David is. Hij heeft de meeste psalmen geschreven toen hij in de woestijn van Juda was. Toen hij in de woestijn van Juda was. Daar begint David al mee. Deze woorden heeft hij geschreven op een moment dat het er opnieuw in zijn leven niet zo rooskleurig uitzag. En hij in een gebied was waar geen water was, waar geen vegetatie, waar geen planten zijn, waar nauwelijks te eten of te drinken te halen valt. Waar hij dan deze woorden schrijft. En het is niet de eerste keer dat David in de woestijn is. Dat heeft hij vaker meegemaakt. Maar het is mijn overtuiging geworden, als je de Bijbel leest en als je de verhalen hoort in levens van mensen die woestijnen meemaken, dat het in de woestijn is dat je de grootste godservaringen kunt meemaken. Ik geloof dat God ons woestijnen toestaat in ons leven, omdat het de oorden zijn waar wij ontdekken wie God is. Als wij erop uit zijn om hem te kennen. Als wij erop uit zijn om hem aan te klampen en hem ook soms aan te roepen en het uit te schreeuwen en te zeggen, Heere God, waar bent u? Ik vertrouw u, Heere, maar ik zit midden in de woestijn. En ik geloof daarom ook dat een tijd waar de Heere God zelfs de wereldgeschiedenis doorheen trekt, omdat hij in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, nog steeds bezig is om mensen die hij op het oog heeft bekend te maken met zijn liefde, dat het nog steeds zijn verlangen is om, als er een woestijn is waarin de wereld zich op dit moment bevindt, een wereld die nota bene in een woestijn aan het veranderen is, ontdekken mag, hebben God nodig. God staat toe in jou en mijn leven dat er momenten zijn dat wij soms teruggeworpen worden op onszelf en dat wij weer ontdekken wat is ook alweer de diepste nood die ik heb. Wat is het grootste verlangen dat God mij wil geven? En ik geloof dat het niets minder is dan het kennen van God zelf. En daarom zegt David ook, God, u bent mijn God, u zoek ik. Naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land zonder water. Wie van jullie heeft er wel eens dorst? Heel wat, toch? We hebben een dorstprikkel van de Heer gekregen. En het frappante is, bij mij werkt die niet altijd vanzelfsprekend. Omdat Leonie mij geregeld moest bellen in de tijd dat zij in Den Haag woonde en ik nog hier was. Om een uur of drie 's middags belde ze me dan als ik bezig was met afstuderen voor de eerste opleiding die ik deed. Heb je al gegeten? Heb je al gedronken? En dan dacht ik, oh nee, dat ben ik vergeten. Dan moest ik daaraan herinnerd worden. En ik weet dat soms broers en zussen, zeker naarmate je ouder wordt, een dorstprikkel beginnen te verliezen. Maar ik weet ook, als ik terugdenk aan vroeger, ik was aan het turnen. Bij de selectie zat ik dan in Donkerbroek, was dat, waar je kon gymmen en dan kon je ook turnen als je dan een uur geturnd had. Er is geen water zo lekker als in de kleedkamer van de gymzaal daar in Donkerbroek. Dat kan ik u echt met overtuiging zeggen. Geen water is zo lekker. Omdat je als je een uur had gesport, of anderhalf uur had gesport en geen druppel had gedronken, een kwartier aan die kraan kon lurken en je helemaal vol kon laten lopen. En als je naar David kijkt in zijn leven, dan weet hij wel wat dorst is. Want hij woont niet in Donkerbroek, maar hij zit hier weer in de woestijn. En dat is een woestijn, wie wel eens naar Israël is geweest, die heeft ook met nadruk op zijn hart gelegd gekregen, drinken, 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 drinken. En een aantal keren dat ik er was, zag ik mensen in onze groep ook uitgedroogd raken, omdat ze vergaten te drinken. En dan naar het ziekenhuis moesten om aan een infuus te liggen. In een dor en dorstig land ontdek je echt wat dorst is. En daarom zegt David hier, Heere God, ik heb dorst en het is voor mij nodig om opnieuw naar de woestijn gebracht te worden, want ik kom erachter op het moment dat ik snak naar water. Heere God, ik heb een veel grotere dorst. Ik heb u nodig. Ik wil u kennen. God, u bent mijn God. U zoek ik. En het is dat verlangen van David wat mij vandaag sterkt. Om bij God te blijven komen en om het van God te blijven verwachten, omdat hij met mij en omdat hij met jou midden in de woestijn is. Ik moest denken ook aan een geschiedenis uit het leven van mijn zus, toen zij een Suzuki Alto had. Kent u die? Mijn broer had er een en mijn zus had er een. En mijn vader had twee van die haventjes gemaakt bij ons op de inrit, waarin beide haventjes zo'n altootje stond. Mijn vader stapte een keer uit haar auto en die had de riem nog vast en zei, oh, ik had hem bijna op mijn rug, zei mijn vader. Maar ik weet nog dat een keer de meter stuk was, de benzinemeter. En dat Jannie op een gegeven moment belde, de tank is leeg. En dat hij het kwam om de tank te vullen. En ze kon weer vooruit. Niet wetend dat de auto bijna leeg was, strandde zij. En had ze het van Heid nodig dat hij kwam om haar weer bij te tanken. Weet u, ik denk dat het gewoon met de wereld zo is. Dat God ons een volle tank heeft gegeven toen wij op weg gingen. En dat wij zijn gaan rijden. En dat toen wij zijn gegaan op onze eigen wegen bij God vandaan en zei, oké, ga je gang. Je gaat sterven. Je gaat het niet overleven. Maar er zit nog wel wat benzine in de tank. Ik geef je een tijd te gaan. En dat God die 80 jaar dat jij en ik hier op aarde zijn, in ons leven één verlangen heeft. Dat wij het stuur omdraaien en terug naar huis gaan voordat de tank leeg is. En weet je waar je ook staat vandaag? De wereld wil je wel gek maken. Misschien laat je je wel gek maken op dit moment. Misschien zeg je wel, mijn geloof is ver te zoeken. En ik ben in plaats van danken, ben ik gaan klagen. En ik schreeuw het uit en ik klaag mensen aan en ik klaag leiders aan. En ik klaag eigenlijk God aan. God, u kunt dit niet maken. En we gaan bij God vandaan en dat God tegen ons zegt, ik geef je de tijd om het stuur om te draaien. En zodra jij het stuur omdraait, weet je, dan ben je er. Want dan ben je terug bij mij en ontdek je, ik ben de bron van jouw leven. Niets heeft deze wereld jou te bieden. Het leek misschien zo. En nu alles je bij de handen afbreekt, David, Lieve broers en zussen, anno 2021, er is maar één bron van leven. Ik moest ook denken aan een broer, Ares heet hij. En ik mag van hem getuigen. Ares is op dit moment in de aanwezigheid van de Heer. Hij ziet hem zoals hij is en hij aanbidt hem. Daar ben ik van overtuigd. Ares stapte bij ons op Texel de Alpha-cursus binnen. Ares was een man van begin 60. Eenvoudige broer. Weinig opleiding gehad. Vol van geloof. Toen hij de Heer Jezus leerde kennen. En teruggebracht werd naar voorbeelden uit zijn geschiedenis waar een leraar hem verteld had. Ares, vergelijk je leven eens even met een duimstok. Kent u die nog? Zo'n meetlint wat je uitklapt van een meter lang, een duimstok. En hij zei, leg je vingers eens langs die duimstok. En waar zit jij op dit moment? En hij was de 50 centimeter voorbij. Hij zei, ik ben al over de helft, zou het zijn. Maar ik heb de Heer Jezus leren kennen. En daarom weet ik hoeveel centimeters ik ook nog krijg van de Heer in mijn leven. Straks is die duimstok op. En dan ga ik de eeuwigheid in. En het is niet veel jaren daarna geweest dat Ares langs de kant van de weg in zijn auto werd gevonden. Maar hij is gestorven. Waar hij ons is voorgegaan naar de Heer. En dan brengt zo'n Ares me terug. Ik heb hem mogen dopen en ik heb het thema van de preek genoemd een Are Ares. Dat is Texels voor een Ore Ares. Dat is Fries voor een andere Ares. Ares was veranderd en hij had ontdekt, Heere God, mijn leven is zo beperkt. En wij als Nederlanders hebben het nodig dat wij weten dat ons leven zo beperkt is. En we dachten misschien wel, we zijn zo rijk, we hebben het zo goed. Maar de Heere zegt, als het nodig is, pak ik alles van je af. Want ik wil dat je echt de dorst gaat ontdekken. En David, jij gaat met mij terug naar de woestijn. En dat is de woestijn van Juda. Het is nodig om in de woestijnen van ons leven en op de momenten dat wij tot zwijgen gebracht worden. En op de momenten dat we misschien wel merken, ja, ik kan blijven klagen en ik kan blijven mailen en ik kan blijven zeggen welke boeken gelezen moeten worden en welke deskundigen ook gehoord moeten worden. Als het allemaal ooit een keer achter ons is, dat we zelf met de Heer weer gaan zitten. En zeg, Heere God, dan wil ik nu tot rust komen. Ik wil doen wat David doet en dat is stil worden. Ik wil gaan nadenken over wie u bent. Ik wil alles eens op een rijtje zetten. En ik wil bij u zijn. En ik ga straks met jullie in stappen door de psalm heen. Maar kijk minimaal wat David concludeert in zijn leven. Wat er ook gebeurt. U bent mijn God. U zoek ik. Waar het ook op aankomt. Uw liefde is meer dan het leven. Meer dan mijn koningschap, David. Meer dan mijn gezin, lieve broers en zussen. Meer dan mijn carrière. Meer dan die 80 jaar als ik oud mag worden. Of die net 60 jaar als ik zo oud mag worden als Ares hier op aarde. Heere God, u bent meer dan het leven. Knoop het in je oren. God is God en u bent mijn God. U bent meer dan het leven. En waar David mee afsluit, ook die pak ik vast. De koning zal zich verheugen in God. Je zit midden in de woestijn. Je hebt geen idee wat de dag van morgen brengt. Of je in de woestijn zult sterven. Of dat je nog terug zult keren naar dat oord waar je ooit ook was met God. Dat de dagen weer zullen worden zoals we gewend waren. Dat Ethan mij niet hoeft te vragen met zijn 3 jaar oud. Ik hoef toch geen mondkapje op. Nee, lieve Ethan, jij niet. Komt het ooit nog terug, Heer? Ik weet het niet, maar één ding weet ik. De koning zal zich verheugen in God. Lieve broers en zussen, schrijf dit op. Als je het nog niet wist. Waar je ook zit op dit moment in jouw leven. Ga terug naar de basis. En als het in de woestijn is, zeg dan, God, u bent mijn God. U bent meer dan het leven. En ik zal mij verheugen in u. Ik zal u loven met heel mijn hart. Het mooie is, wij weten al hoe de film afloopt. Ik kijk geregeld de film met de jongens. Soms dan wordt het spannend richting het einde. Maar dan heb ik die film al eens eerder gekeken. Zeker omdat ik wil weten welke film laat ik mijn jongens zien. En dan weet ik altijd, het loopt goed af. Dat weet David al. Hij kent de film. Hij zit er middenin. En de woestijn, daar vraag je nooit om. Liever niet, heren. Maar terugkijkend, weet ik van alle woestijnen waar God ons doorheen geleid heeft. God, ik had het ook niet willen missen. Want u was daar. En u bent daar. David heeft geschreven over een woestijn in zijn leven. Mijn vader en moeder hebben mij verlaten. Ik zat alleen tussen de schapen. Ik werd vergeten. David heeft geschreven over die woestijn, diezelfde woestijn van Juda, waar hij naartoe vluchtte, omdat Saul hem naar het leven stond en zijn vijand was geworden. En David had gezegd, ik ga niet mijn hand aan de gezalfde des Heren slaan. God zelf moet voor mij vechten. God heeft hem 2 keer de gelegenheid gegeven om David, om Saul een kopje kleiner te maken. En David zegt, ik doe het niet. God, u strijdt maar voor mij. Ik blijf in die woestijn. Ik blijf hier, want u bent hier met mij. En dan zit hij hier opnieuw in de woestijn. En vandaag weet David, de reden dat ik in de woestijn zit, is niet omdat mijn vader en moeder me hebben verlaten. Toen heb ik levenslessen geleerd waar ik nu op kan teren. De reden dat ik vandaag in de woestijn zit, daarvan weet David, dat is niet omdat Saul nu achter mij aan zit. Want God is trouw geweest en hij heeft mij bevestigd. Daarom zegt hij in vers 12, de koning, wie hij al is, die zal God weerloven in zijn heiligdom. En de lessen die ik geleerd heb in die woestijn, die betalen zich vandaag weer uit. Maar de reden dat ik, David, vandaag in de woestijn in Juda zit, komt voort uit mijn eigen zonde. David is al koning. En de reden waarom hij Psalm 63 schrijft, is omdat hij zelfs in zijn koningschap opnieuw van huis weggejaagd wordt. Uit zijn paleis gejaagd wordt. Bij het heiligdom vandaan gejaagd wordt. Omdat zijn eigen zoon achter hem aan zit. Absalom. David, de man naar Gods hart, is geen man die wij kennen omdat hij zonder zonde is. De reden dat hij een man naar Gods hart is, is omdat hij altijd op God bleef vertrouwen. En ook zijn zonden aan God beleed. En de hele wereld mocht het weten. Ik ben een zondaar. En God zit te wachten op een gebroken hart. Een verbrijzelde geest zult u niet afwijzen, Heer. Zijn zonde was vergeven. Maar David, die wist, mijn zonde blijft mij ook achtervolgen. David was met Bathseba naar bed gegaan, zijn buurvrouw. En hij had Uria om het leven laten brengen. Hij is een moordenaar. Die zonde moet vergeven worden, maar zal impact hebben. En Nathan is gekomen, de profeet. En Nathan heeft gezegd, beste David, jongen, jouw zonde is vergeven. God heeft je berouw gezien. Maar vanaf nu zal moord en doodslag in jouw familie jouw parten gaan spelen. En dan gaat de geschiedenis verder. En dan lezen we dat een zoon van David, Amnon, zijn halfzus Tamar, verkracht. En Absalom, de volle broer van Tamar, brengt Amnon om het leven. Die moord en die doodslag, die begint zijn tol te eisen. Er komt ruzie en tweedracht onder de gelederen en in het gezin van David. En David is erop uit om Absalom dan te gaan bestrijden. Maar hij wordt daarin tegengehouden. Absalom mag terugkomen. En hij gaat wonen op de plaats waar David ook is. En wat Absalom gaat doen, is kijken of hij de boodschap die David voor het volk van Israël heeft, ook onderuit kan halen. Absalom, de mooiste man van Israël. Mooi stralend wit gebit, denk ik dan. Een kapsel van heb ik jou daar, waarmee hij uiteindelijk ook in een boom blijft hangen. Iedereen keek naar Absalom en zei, oh, ik denk dat het halve volk aan hem vastgeklampt zou willen zijn, als ze keken naar hoe hij eruit zag. En hij weet mensen in te palmen. Hij gaat in de poort van Jeruzalem zitten. En als daar mensen langskomen, dan zit hij daar in vol ornaat. Hij heeft een hele mooie wagen gekocht. Ik denk in onze dagen dat het een grote limousine zou zijn of zo. Een dikke, vette bak. En heeft 50 man in dienst genomen, zijn escorte. En hij meet zich de eer aan van een koning. En zo ziet hij er ook uit. Maar het paleis staat verderop, daar zit de koning. En wat komt het volk elke dag doen door die poort heen? Ze komen om aan het hof, de koning, te horen in zijn rechtspraak. Als er ruzie was, als er strijd was, als er oneenigheid was, als er moeilijkheden waren in Israël, dan kon je naar de koning gaan en de koning had de bediening gekregen om de mensen de waarheid te vertellen. En de waarheid is niet altijd eenvoudig. De waarheid doet je soms zeer, omdat rechtspreken betekent, ja, je moet horen wat recht is. En waar ik jou niet kan bevestigen in je recht, omdat je ernaast zit. En je moet zeggen, het is zonde wat je doet, kom terug. Daar neemt Absalom die verantwoordelijkheid niet op zich. Nee, hij gaat in de poort zitten. Hij gedraagt zich als een koning. En de mensen komen om recht van David te krijgen, maar Absalom houdt ze staande. En als ze dan op hun knieën willen vallen, als een eerbetuiging aan Absalom, dan loopt hij naar ze toe en zegt, ja vriend, kom op. Lees het maar, 2 Samuel 15, en dan pakt hij ze vast. En hij steelt de harten van de mensen, staat er dan. Letterlijk, hij steelt de harten van de mensen. En hij zegt, als jullie naar het paleis gaan, zul je geen recht krijgen. Maar ik zal jullie zeggen wat je wilt horen. Een dienaar van God kan zich niet permitteren om het woord van God naar de zijkant te schuiven. En te zeggen, ik wil je wel geven wat je wenst. Bij mij ben je welkom. Mijn poort staat open. Een dienaar van God heeft te maken met de poort van het hemels koninkrijk. En met de vraag, kunnen wij samen ook voor de troon van de allerhoogste rechter en de allerhoogste koning verschijnen? En die verantwoordelijkheid die David had, die nam Absalom niet. Hij zei, bij mij ben je welkom en kun je zijn wat jij wenst en wilt. Kom maar bij mij en ik knuffel je en ik hou je vast. En hij palmt het volk in en hij steelt de harten van de mensen. Ze krijgen geen recht. Ze worden bedrogen. Maar intussen rooft hij het volk bij David vandaan. En dan komt het zover dat na 4 jaar dat David dat op een afstand heeft zien gebeuren en klaarblijkelijk niet heeft ingegrepen, Absalom de moed krijgt om naar Hebron te gaan, honderden mensen ook uit te nodigen. De raadgevers van David, ze stappen over, ze gaan er naartoe. En hij laat zichzelf tot koning kronen. En dan lees ik met jullie wat er gebeurt in 2 Samuel 15. Ik lees vanaf vers 13. Toen David bericht kreeg dat het volk van Israël de kant van Absalom had gekozen, zei hij tegen zijn hovelingen, kom, wij moeten vluchten. Willen wij aan Absalom ontkomen? Snel, we moeten hem voorblijven, want als hij ons hier in Jeruzalem overvalt, zal hij een bloedbad aanrichten en is het met ons gedaan. Zoals u wilt, mijn heer en koning, antwoordden de hovelingen, wij staan tot uw beschikking. De koning vertrok en zijn hele hofhouding volgde hem. Het volk jammerde luidkeels terwijl het leger voorbij trok. Toen de koning de Kidron overstak en het leger de weg naar de woestijn insloeg, zag hij Zadok en de Levieten die de ark van het verbond met God met zich droegen. Ze zetten de ark van God neer en Abiatar bracht brandoffers tot iedereen vanuit de stad voorbijgetrokken was. De koning zei tegen Zadok, breng de ark van God terug naar de stad. Als de Heer mij gunstig gezind is, zal hij zorgen dat ik terugkeer en de ark terugzie op zijn eigen plaats. Maar als de Heer mij afwijst, dan zal ik me daarbij neerleggen. Hij mag met me doen wat hij het beste vindt. En hij vervolgde, u en Abiatar kunnen gerust teruggaan naar de stad en dan uw zonen Achimaas en Jonathan met u meenemen. Ikzelf zal wachten in de woestijn, waar men de Jordaan kan oversteken, tot ik bericht van u krijg. Zadok en Abiatar brachten de ark van God dus terug naar Jeruzalem en bleven in de stad. David ging de helling van de Olijfberg op. Jammerend klom hij naar boven, zijn hoofd bedekt en barrevoets. Allen die met hem meegingen hadden hun hoofd bedekt en klommen jammerend naar boven. Toen kreeg David bericht dat Achitofel zich bij de samenswering van Absalom had gevoegd. En hij riep uit, ach heer, verijdel toch de plannen van Achitofel. Toen David de gebedsplaats op de top van de berg had bereikt, kwam de arkiet Gusai hem tegemoet. Hij had zijn kleren gescheurd en stof over zijn hoofd geworpen. David zei tegen hem, als u met me meegaat, bent u me alleen maar tot last. Gaat u liever terug naar de stad en zeg tegen Absalom, mijn koning, uw dienaar zal ik zijn. Zoals ik vroeger uw vader heb gediend, zo zal ik u nu dienen. Tot zover lees ik. Dit is een indrukwekkende geschiedenis. David, de man die zo vertrouwd was met die woestijn, moet nu opnieuw vluchten. En hij kan maar één kant op. Dat is die woestijn in. Die woestijn van Juda. Absalom zit op zijn hielen. Zijn bloedeigen zoon. Die hem naar het leven staat. En hoe treffend is het dan dat David keuzes maakt. Keuzes naar het hart van God. Want David weet, de reden dat ik naar deze woestijn ga, heb ik zelf in de hand gewerkt. Dit is mijn zonde die mij achtervolgt. Het is goed om te weten, broers en zussen, als de Heer Jezus van ons vraagt om te doen wat hij ons vraagt te doen en om niet te zondigen, dat hij het altijd zegt met het oog op ons welzijn. En dat als wij ervoor kiezen om niet naar zijn stem te luisteren, dat hoewel er vergeving voor zonden is, als we ze belijden, als we ze terugbrengen bij de Heer die stierf voor onze zonden, wij ook ontdekken in het leven van David dat de gevolgen van die zonde hun uitwerking kunnen hebben in onze gezinnen en in onze levens. En dat het daarom zoveel beter is om te zeggen, Heere, bewaar mij voor struikelen. Heere, laat mij niet onderuit gaan. Heere, laat mij die man naar uw beeld zijn die niet lichtzinnig doet over het offer dat u hebt gebracht. Omdat als ik ontdek dat ik met al te veel gemak dacht ik kan doen wat ik wil, ik mij afvraag of ik u wel echt ken, of u echt mijn God bent. Je kunt niet lichtzinnig met het offer dat de Heer Jezus bracht voor ons omgaan. Want als je meent dat te kunnen doen, dan treed je God zelf met voeten. En het zal zijn uitwerking hebben in onze levens. En in de levens van wie ons lief zijn. In onze bediening. En in de wereld om ons heen. En David weet hier, ik vlucht vandaag. En Heere, ik heb maar één ding nodig. Dat bent u zelf. Ik heb gezondigd, Heer. En dan komt Abiathar, zo mooi, met die ark, dat kistje. Waar Gods woord in ligt. Waar David heeft gedanst om eindelijk die ark naar Jeruzalem te halen. Waar wie hij is mee verbonden lijkt te zijn. Gods aanwezigheid in Jeruzalem. En dan zegt Abiathar, ja, als Absalom komt ben je gek. Die ark blijft daar niet, die gaat met David mee, want David is de koning. En David zegt, lieve Abiathar, breng terug. De koning der koningen, diens naam is verbonden aan de stad van Jeruzalem. Maar ik ben niet afhankelijk van de ark. Ik ben afhankelijk van God zelf. En in Jeruzalem zal God aanbeden worden. En we hebben het gelezen met elkaar. Als God het me toestaat, dan zal ik opnieuw in Jeruzalem zijn om God ook te aanbidden. Om te komen voor zijn troon. Om te genieten van zijn aanwezigheid. En David, die gaat zijn weg. Hij vertrekt huilend over de Olijfberg, de woestijn van Juda in. Diezelfde berg waar de Heer Jezus 800-900 jaar later huilend Jeruzalem zal binnenlopen vanwege onze zonde. Vanwege Jeruzalem. Omdat we God hebben afgewezen. Omdat we onze eigen weg zijn gegaan. En dan is het vandaag de Heere God die aan jou en mijn adres zegt, wat kies je? Ga je met David kiezen om te danken? Of blijf je met het volk in de woestijn klagen? En het is een levensbelangrijke keuze, werkelijk waar. Lever die klacht in en zeg Heere God, ik ga terug naar die momenten dat ik ook met u in de woestijn was om te ontdekken, u hebt voor me gezorgd. U bent naar me toegekomen. U hebt recht gesproken. U hebt niet als Absalom mij verteld dat ik mag zijn wie ik ben. Maar u hebt mij in uw genade verteld dat u bent wie u bent. En ik heb mijn zonden beleden. En u hebt ze me van harte vergeven. Omdat u die weg gegaan bent, huilend over die Olijfberg, dwars door de Kidrondal de stad in, om daar gekruisigd te worden tussen hemel en aarde. En dat is waarom David vandaag weet, ik ben een zondaar, maar ik heb geen reden om te klagen. Ik zit in de woestijn en ik heb intense dorst, maar ik weet bij wie ik moet zijn. Lees hem nog eens met me, Psalm 63. God, u bent mijn God, u zoek ik. Naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. David brengt in herinnering hoe hij in het heiligdom is geweest. Ik denk dat David diepe godservaringen heeft gehad. Misschien wel die dag dat hij in extase, in zijn long johns, in zijn ondergoed, achter die ark aan de stad in danste. Vol van de glorie van de Heer. Heer, ik heb u gezien. Ik heb u geproefd. Ik heb gesmaakt hoe goed u bent. En ik hou van u, Heere. Ik breng mij nu in herinnering hoe het was om te zijn in uw aanwezigheid. Daar in die stad van de vrede Jeruzalem bij de ark. U bent daar. En ik wil jou vragen vandaag. Denk terug aan die momenten die God jou heeft gegeven. Want ik ben ervan overtuigd als jij de Heilige Geest hebt. Dan heb je die momenten kunnen kennen. En dan heb je ze waarop je terug kunt grijpen en kunt zeggen, Heere God, toen was u er. Toen heb ik uw liefde ervaren. Toen heb ik u gezien. Ga terug naar dat moment met David en zeg, Heere, ik heb u gezien in het heiligdom. Ik heb uw macht en uw majesteit aanschouwd. Misschien niet zo intens als David op die dag of op andere momenten dat hij in de gloria was. Maar dat er wel momenten zijn dat je weet, Heere God, u sprak met me. Door een bijbeltekst, door een lied. Ik brak op dat moment, ik ging in tranen omdat ik wist, mijn zonden zijn vergeven. Ik mag thuiskomen, u bent mijn vader. God, ik heb u gezien en ik roep het in herinnering. Uw liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. Dit moet ik doen. Ik wil u prijzen mijn leven lang, roepend uw naam. Heere, u bent Yahweh. U bent Jezus. U bent alleen God. En ik hef mijn handen omhoog en ik zeg, Heer, ik hou van u. En ik zit midden in de woestijn. En ik heb dorst. Maar mijn dorst is naar u. Uw liefde is meer dan het leven. Want wat gebeurt er dan? Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen. Mijn mond zal u loven. David heeft honger gehad. Hij heeft dorst gehad. Maar hij weet wat zijn echte honger en zijn echte dorst is. Dat is niet een boterham met pindakaas waar hij naar snakt. Dat is de overvloed van de glorie en de genade van God zelf. God die zei, ik zal jullie te eten geven. Brood uit de hemel zal ik sturen. Het levend water zal ik schenken. David is naar God zelf toegegaan. En heeft vette vingers. En zijn mond is besmeurd, want hij heeft meer dan genoeg. Hij zegt, God, u hebt mij verzadigd. Doe me nog maar een dag in de woestijn. Heere God, liggend op mijn bed denk ik aan u. Wakend in de nacht prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest. Dit is de waarheid. Als je teruggaat en je gaat terug naar die momenten dat je weet, God is er en hij sprak met me, dan weet ik ook vandaag, ik laat mij de leugen dat wij zouden worden geleefd of geregeerd door iemand anders dan door God zelf niet aansmeren. God is God. Kom ik om, dan kom ik om. Moet ik nog een mijl gaan omdat ze hem van me vragen? Ik ga nog 20 mijl. Want de Heer is met mij. Ze zeggen het maar. Maar God is God. Ik juich in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. Hier staat dat woord wat de Heere God gebruikt om een man en een vrouw ook aan elkaar te geven. Ik klamp mij vast aan u. Zoals Ethan bij mij op schoot komt als de baron langskomt bij Bassie en Adriaan. Kent u die nog? Hij schrok ervan van de week. En hij pakt me vast. Drommels. Zo komt hij in dat woestijntje toch bij mij. En ontdekt hij, daar kan ik zijn. Daar ben ik geborgen. Zodat hij ook ontdekt op het moment dat ik niet in de woestijn ben, maar ik word 's nachts wakker. En ik loop naar die andere slaapkamer en ik kom bij je liggen en zegt, ik wil even warm worden. Dat hij weet, Heere, ik ben aan u gehecht. Ik ben aan u gehecht. Ik klamp mij vast aan u. Uw rechterhand houdt mij vast. Hoe mooi is dat? Wie is die rechterhand? Wees niet bang, kleine Jacob, Jesaja 41. Ik ben met je. Mijn heilrijke rechterhand is altijd onder je om je te ondersteunen. Psalm 110. De Heer zei tegen mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, totdat ik al jouw vijanden aan jouw voeten zal hebben onderworpen. Wat zegt de Heer Jezus tegen Caiaphas? Caiaphas, jongen, jij zegt het, maar vanaf nu zul je de zoon des mensen, de zoon van David, de koning van Jeruzalem, de koning van het heelal, zien zitten aan de rechterhand van de Vader. Dit gaat over Jezus zelf. En David zegt het hier. Uw rechterhand, Jezus Christus, hij houdt mij vast. En wat David nog niet wist, weten wij wel. Hij heet Jezus. Ik ben met je, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld. Verwacht mij, ik kom eraan. Oorlogen dreigen. Wat wil Iran? Wat wil Rusland? Lees Ezechiël 38 eens en ik denk, heren, staan ze op het punt om een klap uit te delen? Ik weet niet hoe ver het is in de tijd. Maar oorlogen zullen dreigen. Hongersnoden zullen komen. Rampen zullen de wereld overspoelen. Maar dit weet ik, u bent God. En uw rechterhand houdt mij vast. Ik kan de wereld aan, Heere God, niet in eigen naam, maar in de naam van uw Zoon, de Heere, Jezus Christus. En omdat ik zo vol ben van die liefde, omdat ik aan u vastgeklamd ben, lieve broer en zus, pak die Heer vast, zal de wereld zeggen, waar haal jij in de vrede, die vrede en die blijdschap nog vandaan? En wij kunnen getuigen, God, hij is mijn God en hij wil ook jouw God zijn. Laat verzinken in de diepten van de aarde wie mij naar het leven staan. Laat hen ten prooi vallen aan jakhalzen. Lever hen uit aan het zwaard. Man, David weet wel aan wie hij zijn vijanden moet geven. Er is geen mens die met zijn zonde wegkomt. Komt een dag, dan staan wij voor de troon van de Heer. En voor wie in Jezus Christus zijn geldt, dat wij kunnen zeggen, o Heere God, ik heb een voorspraak. En Jezus zal zeggen, Vader, u moet recht spreken in het leven van Jacob Volkers. En recht is dat zijn zonden vergeven zijn. Maar er zijn er ook, lieve broers en zussen, die hun knieën niet gebogen hebben. Die weigeren om in te gaan op het aanbod van Gods genade. Die zeggen, ik wil gezien worden, ik wil aanbeden worden, het leven draait om mij. Een Achitofel die zei, ik spreek krom, zodat ik aanbeden word door mensen. En hij zal het weten. Wie ten prooi valt aan een jakhals, die heeft zich de meest gruwelijke dood in Israël op de hals gehaald. Een Jood moet er niet aan denken dat zijn lichaam niet begraven zal worden. En David kan het niet ultiemer zeggen, Heere, u gaat afrekenen met iedereen die met zijn tengels aan uw kinderen heeft gezeten. Een kind van God mag weten, uw rechterhand houdt me vast en komen ze aan mij, dan komen ze aan u. Zijn oogappel Israël, zijn oogappel zijn gemeente, jij zijn dochter, jij zijn zoon. God zal voor jou in de bres springen. Kijk nog even met mij terug naar 2 Samuel 17. Ik lees 1 vers 14. 2 Samuel 17 vers 14. Absalom en de Israëlieten vonden de raad van Gusei beter dan die van Achitofel. Wat was er gebeurd? Achitofel, die kerel die het kamp had verlaten, die naar Absalom was overgestoken, had gezegd, ga vandaag nog met 12.000 man achter David aan en u hebt hem te pakken. Ik zal ervoor zorgen dat alleen David sterft en dat al die anderen die met hem meegingen richting de woestijn van Juda terugkomen om u als koning op handen te gaan dragen. Dat was de beste raad. En Achitofel, zijn plan wordt verijdeld. Gusei namelijk, die bleef aan het hof. En Gusei zei, nee, u moet wachten. En u moet wachten tot u heel het volk Israël hebt opgetrommeld om als dauw op de bergen neer te dalen op dat kampje van David. En dan hebt u hem te pakken. Dat was het slechte advies. Maar God zorgde ervoor dat Gusei, die van David was, die als een spion aan het hof van Absalom was, dat naar hem geluisterd werd. En dan staat er, zo beschikte de Heer dat het goede krijgsplan van Achitofel werd verijdeld, omdat hij Absalom te gronde wilde richten. Zie je, God was al bezig om Absalom een kopje kleiner te maken. Daar heeft David zich niet op gericht. David is in die woestijn gaan zitten en heeft Psalm 63 geschreven. En heeft gezegd, God, ik zal u loven. En kom ik terug, dan hebt u met Absalom afgerekend. En het is gebeurd. God had dat namelijk al beschikt. Wat mensen jou ook aandoen, wie jou op dit moment misschien ook wel naar het leven staan, ga niet vechten met mensen. Onze strijd is niet tegen mensen. Ga die woestijn in met de Heer en zeg, Heere, u bent mijn God. Ik zal in herinnering brengen wat u mij gegeven hebt. U hebt mijn zonden vergeven. En nu weet ik, Heere God, u zult voor mij strijden. En ik mag stil zijn. En ik mag u volgen. Want de koning en de koningskinderen, jij en ik, wij zullen ons verheugen in God. Wie hem trouw zweren, prijst zich gelukkig. En leugenaars, wordt de mond gesnoerd. Dat is onze God. Zullen we dit gaan doen? Stoppen met klagen? God gaan danken? Natuurlijk, hem bekendmaken met de moeite op ons hart. Er is een verschil, laat me dat nog zeggen, tussen klagen en klagen. Als je moeilijkheden hebt, dan moet je naar God gaan en zeggen, Heer, hier ben ik. En ik stort ze bij u uit. Al mijn frustratie en al mijn boosheid. En als het in geloof gebeurt, dan zegt de Heer op enig moment tegen ons, als je het hebt ingeleverd, kom bij mij, ik wil je die vrede geven. Maar zoek het niet in eigen kracht. Lever het bij me in. En leer mij weer danken, want één ding staat als een paal boven water. In mijn Zoon, de Heer Jezus Christus, ik ben jouw God. Jouw leven is in mijn rechterhand. En je zult mij weer loven. Dat is hoe wij Jezus gaan ontmoeten. En wij gaan samen kerst vieren. Dat staat als een huis. Dat staat als een paal boven water. God zal aanbeden worden. En hij zal zijn kinderen samenroepen. En we gaan zien wie hij is. Dat wilde ik vandaag met jullie delen. Uit Psalm 63. Zullen we nog bidden? Vader, wij danken u voor de buitengewoon grote genade die u ons schenkt. Heere, dat ons leven niet eindig is, maar dat ons leven oneindig is in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere Jezus, als wij kijken naar wat u werd aangedaan, dan zien wij dat u, wat mij betreft, veel reden had om te klagen, maar dat u het aan uw vader hebt gegeven. En zoals David het heeft moeten leren, als mens, als zondaar, zo bid ik u dat u het mij geeft. En dat u het ons als broers en zussen geeft, om onze klacht bij u in te delen, in te leveren. Om onze zorgen ook aan u te geven. Om onze frustraties bij u los te laten. Heren, omdat als wij dan huilen, van harte aan uw hart, bij uw tranen over onze gebrokenheid en over onze levens die soms zo ver weg waren, kunnen ervaren. En dan bid ik u, Heer Jezus, op dit moment dat wie ver weg is, gauw het stuur zal omdraaien en dat wij samen met elkaar op weg naar u, u verwachten. We klampen ons aan u vast en we weten ons door u gedragen. Werkt u dit uit in onze harten, leid ons door uw geest en bouw uw kerk. In Jezus' naam. Amen.